Ja, goedemorgen. Welkom in deze zondagmorgendienst. Wat fijn dat jullie hier allemaal kunnen zijn in deze dienst met als thema dwaas en wijs in het Koninkrijk van God. Nog een speciaal welkom ook aan de gasten natuurlijk en de mensen die online meekijken. En ja, goed, ik begin even met het thema, want ik was natuurlijk met Herman bezig met het voorbereiden van deze dienst. En waar we vandaag ingaan is Salomo en Rehabeam, dus zoon en vader. En wij zeggen vaak dan zo vader, zo zoon. Nou, dat bracht mij dan aan het denken van maar vaak heb je de vergelijking van dit heb je Salomo is een wijs man en Rehabeam was dat niet. Maar hoe is dat dan in mijn leven? Want ja, ik heb een vader, Fedde, die komt uit Anjum. En mijn moeder uit Dokkum, die hebben elkaar al ontmoet. En ik ben dan geboren in Drachten. En wat ik zo grappig vond, is dat toen Leonie en ik naar Suwold gingen, een plek waar wij beide helemaal niet thuis waren, weet ik nog dat we hadden nog wel net kennis gemaakt met de buren. En ik stond op het oprit. En je kunt je voorstellen, we waren meteen begonnen met het huis te slopen. Hele oprit vol met puin. En er komt iemand aanfietsen. En de beste man die zegt tegen mij, jij bent een holwedouw, niet? En ik kijk ernaar, ik denk, ja, maar hoezo weet jij dit? Ja, nee, je hebt echt zo'n holwedouwkop. En dat bleek, de beste man was binnen. En binnen was opgegroeid in hetzelfde dorp als mijn vader. En hij zei, ja, nee, maar jouw vader, als jouw vader er niet was geweest, dan was ik er niet geweest, want jouw vader heeft mij destijds, toen ik nog kind was, uit de sloot getrokken. Maar ja, daarom ken ik jou dus, want jij hebt echt zo'n hoofd als jouw vader. Nou, dan hoop ik niet dat ik, in tegenstelling tot Rehabeam en Salomo, de slechte gewoontes van mijn vader heb overgenomen. Die zijn er niet hoor, die is er niet een topvent. Maar goed, hoe verhoudt zich dat nu in dit Bijbelverhaal? Hoe is die relatie van zoon tot vader en hoe verhoudt zich dat tot God? Nou, tot zover de preek. Jullie zullen veel meer leren zometeen. Fijne dienst en geniet ervan.
Ja, zo vader, zo zoon. Simon zei het al even. We gaan eerst een gedeelte uit 1 Koningen lezen over Salomo. Hoe hij koning wordt als hele jonge zoon van David. Dan als tussenlezing een gedeelte uit het Bijbelboek Spreuken. En dan over de zoon van Salomo, die in zijn plaats koning moet worden, Rehabeam. Eerst 1 Koningen 3 vanaf vers 4. Salomo is net koning geworden. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om er te offeren. Wel 1000 dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. Die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God, ik zal het je geven. Salomo antwoordde, u hebt uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. U, Heer, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong. Ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem, omdat je hierom vraagt, niet om een lang leven, grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken, dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je geven, Zoveel rijkdom en roem dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een lang leven schenken. Dan Spreuken 1, vers 7 en 8. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af. Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader. Verwaarloos niet wat je moeder je leert. En dan gaan we terug naar het Bijbelboek 1 Koningen vanaf hoofdstuk 12. Salomo is gestorven en zijn zoon Rehabiam moet hem opvolgen. Rehabiam ging naar Sichem, waar heel Israël was samengekomen om hem tot koning uit te roepen. Jerobeam, de zoon van Nebat, hoorde hiervan, maar hij bleef in Egypte, waarheen hij voor koning Salomo was gevlucht. Daarom werden er boden gestuurd om hem te halen en samen met de verzamelde Israëlieten wendde hij zich tot Rehabiam met het volgende verzoek. Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. Maakt u onze taak nu minder zwaar? Verlicht het juk waarmee uw vader ons heeft belast. Dan zullen we u dienen. Geef me 3 dagen bedenktijd, antwoordde Rehabiam, en kom dan bij me terug. Toen het volk was weggegaan, raadpleegde Rehabiam de oudsten die zijn vader Salomo terzijde hadden gestaan, toen die nog leefde. Wat raadt u me aan? Wat moet ik doen? Wat moet ik het volk antwoorden? Als u zich nu een dienaar van het volk toont, zeiden ze, en het van dienst bent met een welwillend antwoord, zal het u voor altijd dienen. Maar hij legde de raad van de oudsten na zich neer en raadpleegde de jonge mannen die met hem waren opgegroeid en die hem nu terzijde stonden. Wat raden jullie aan? Wat moeten we het volk antwoorden op zijn verzoek om het juk te verlichten dat mijn vader heeft opgelegd? De jonge mannen zeiden tegen hem, het volk heeft je gevraagd om het te ontlasten van het zware juk dat je vader het heeft opgelegd. Welnu, zeg tegen hen, mijn pink is dikker dan mijn vaders lid. Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen. Ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen. Toen Jerobeam en de andere Israëlieten op de 3e dag bij de koning Rehabiam terugkwamen, zoals hun gezegd was, gaf de koning hun een hardvochtig antwoord. Hij legde de raad van de oudsten naast zich neer en antwoordde zoals de jonge mannen hem hadden aangeraden. Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen. Ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen. De koning gaf dus geen gehoor aan het verzoek van het volk. De Heer had dit zo beschikt om in vervulling te laten gaan wat hij bij monden van Achia uit Silo aan Jerobeam, de zoon van Nebat, had voorzegd. Toen de Israëlieten merkten dat de koning aan hun verzoek geen gehoor gaf, zeiden ze tegen hem, wat hebben wij met David te maken? We hebben niets gemeen met de zoon van Isaï. We breken op, volk van Israël. Het koningshuis van David zorgt maar voor zichzelf. En de Israëlieten braken op. Rehabiam bleef alleen koning over de Israëlieten die in de steden van Juda woonden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in heel wat huiskamers, keukens en toiletten kom je ze tegen van die mooie kleine tegeltjes met van die mooie spreuken erop. Tegeltjeswijsheden noemen we dat dan. En ik heb er even een paar leuke opgezocht. Wacht niet tot later, want als later eerder begint, kom je te laat. Ja, daar is niks tegen in te brengen, hè? Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi. Deze vond ik ook heel erg leuk. Als alles ineens op je afkomt, rij je aan de verkeerde kant van de weg. Ja, die kende ik nog niet. En bij ons hing op de wc een plakplaatje, vroeger thuis. Met geld is het net als met vuilnis. De overheid haalt het zeer geregeld op. Nou, het Bijbelboek Spreuken gaat ook over wijsheid. En op het eerste gezicht, als je dan wat door dat Bijbelboek heen bladert, dan lijkt dat een beetje op van die, oneerbiedig gezegd, wat van die tegeltjeswijsheden. Het zijn soms losse spreuken die een beetje, ja, alsof ze niet in een bepaald verband staan, voor ons neergelegd worden. Wel mooi, soms ook verrassend. Bij een roddelaar is een geheim niet veilig. Wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen. Spreuken 11, vers 13. En deze, ik weet niet of jullie deze kennen. Je kunt beter op een hoek van het dak wonen dan in één huis met een vrouw die ruzie zoekt. Spreuken 21, vers 9. Levenswijsheid. Je vindt ze op tegeltjes, je vindt ze ook in dat Bijbelboek als spreuken. Maar nu deze. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af. Spreuken 1, vers 7. Salomo, die geldt als degene die al die spreuken verzameld heeft, begint hiermee. Als hij ons levenswijsheid wil aanreiken, dan wijst hij eerst naar God. Kunnen we er ook nog een spreuk voor verzinnen? Salomo wil ons meegeven, echte kennis, echte wijsheid, die doe je op door een leven lang in ontzag voor de Heer te leven. Wel 10 keer in dat Bijbelboek Spreuken komt dit zinnetje over dat ontzag voor de Heer, leven in ontzag voor de Heer, terug. En dat is de structuur van dat hele Bijbelboek. Naar boven wijzen, naar God. Want van Hem moeten we het hebben als we nadenken over wat goed leven is, wat wijsheid is. En Salomo is er dan ook van overtuigd. Je hebt wijze mensen en je hebt dwaze mensen. Wijze mensen ontlenen hun wijsheid niet aan zichzelf en ook niet in de eerste plaats aan andere mensen, maar aan God. Door dicht bij Hem te leven. En dwaze mensen ontlenen hun wijsheid aan zichzelf. En God speelt geen rol in hun denken. En daar hebben we nou net 2 hele mooie voorbeelden van gelezen. Uit de Bijbel. Salomo, die bekend staat als de meest wijze koning van Israël, en zijn zoon Rehabiam, vroeg heette die Rehabiam, ik zal het af en toe wel eens door elkaar halen, denk ik, dat is net hoe je dat vertaalt, die bekend staat als een grote dwaas. Oorzaak van dat het volk Israël uit elkaar valt in een 10-stammenrijk en een 2-stammenrijk. Hij is de zoon van Salomo, maar het is niet zo vader, zo zoon. Want hij is het prototype van een dwaas. Als hij zijn vader opvolgt, die gestorven is, zo gaat dat, hè? De koning is dood, leve de koning, dan is het volk toch nog wel eventjes wat kritisch. Voordat we zover zijn, zeggen ze tegen hem, hebben we wel even iets met u af te stemmen, beste Rehabiam. Uw vader heeft natuurlijk een prachtig rijk opgebouwd. Het is ons voor de wind gegaan. We hebben geleefd in voorspoed. En we staan bekend als een glorievol rijk met prachtige tempels. Met een prachtig paleis met rijkdom. Maar wat heeft dat veel gekost? Het volk moest elke maand één keer per jaar, een hele maand, hun opbrengst aan de koning geven. Opbrengst van hun land. En dat was nog niet alles. Ze moesten ook heel veel tijd vrijmaken om te dienen voor die koning, voor Salomo. Moesten ze helpen met gebouwen maken, stenen houwen, sjouwen en ook in het leger dienen. En daar waren ze natuurlijk wel een beetje klaar mee. Dus ze zeggen tegen Rehabiam, kan dat niet een beetje minder als u straks koning bent? Nou, Rehabiam vraagt een paar dagen respijt en denkt, nou eerst maar eens even advies vragen. En hij gaat naar de adviseurs van zijn overleden vader. En die geven dan natuurlijk, vind ik, een heel wijs antwoord. Nou, kennelijk leeft dat onder de mensen. Ze vonden het allemaal wel prachtig natuurlijk dat rijk onder Salomo zo opgebloeid was. Maar het kan ook te veel kosten van de mensen. Dus als je dat nou eens wat minder doet, dan geef je gehoor aan wat er echt in het hart van het volk leeft. En dan zullen ze je altijd dankbaar zijn en altijd blijven dienen. Doen. Rehabiam is niet overtuigd. Nog even aan mijn vrienden vragen, denkt hij. En hij gaat naar zijn vrienden waar hij mee opgegroeid is. En ja, dan denk je, zullen die hem ook niet een beetje naar de mond gesproken hebben? Van, nou ja, weet je wat, hij is straks de grote koning, de grote baas. Wat zou nou bij hem passen? En dan klinkt heel schokkende taal. Eerst over die vader van Salomo. De NBV 21 heeft het heel direct vertaald. Je moet zeggen, mijn pink is nog dikker dan mijn vaders lid. Ja, dat is natuurlijk schokkend. In onze taal zou je zeggen, steek maar een dikke middelvinger op naar dat volk. Maar ook uit die 10 geboden, eert uw vader en uw moeder. Hè? En dan zeg je dit. In de oudere vertaling stond dan, mijn vinger is nog dikker dan de lendenen van mijn vader. Dat is nog iets verhullend. Maar als je het echt vanuit het Hebreeuws zo bekijkt, dan is het gewoon heel schokkend. En zeg dan, nou, mijn vader heeft jullie wel het een en ander opgelegd, hè, zwaar juk, maar dat wordt niet minder, maar dat wordt meer. Ik zal het ook van jullie claimen, niet eens met zwepen, maar met schorpioenen. Ik zal die last verzwaren. Nou, wat vind je ervan? Dwaas, concluderen wij dan, denk ik. Hoe kom je erbij om het zo aan te pakken? Misschien had hier Rehabiam voor zichzelf ook wel een tegeltjeswijsheid in gedachten. Beter een dure koning met macht dan een goedkope koning zonder kracht of zoiets. Maar het pakt natuurlijk helemaal verkeerd uit. Want dat volk dat trekt het niet en die zeggen, het is goed met je, Rehabiam. Maar wij keren ons van je af en ze vertrekken en 10 van de 12 stammen gaan voortaan onder koning Jerobeam verder. Het volk van God, het volk Israël, is in tweeën gescheurd. Om het met Spreuken 1 te zeggen, alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af. Maar dan die Salomo, dat is in de Bijbel toch wel het prototype van die wijze koning. Als zijn vader David gestorven is en hij als jonge man, zal misschien 20 geweest zijn, koning moet worden, dan zoekt hij God. Hij gaat naar God, hij brengt offers. Hij alleen met zijn God. Van hem moet ik het hebben, zal hij gedacht hebben. Voor die immense taak die nu op mijn schouders rust. Van God moet ik het zien los te krijgen, wat ik allemaal nodig heb. En dan gebeurt het. In een droom in de nacht komt God naar Salomo toe en hij zegt, wat wil je? Vraag wat je wil en ik zal het je geven. En dan die prachtige vraag van Salomo, geef mij wijsheid, inzicht om recht te kunnen doen over dat volk van u. Niet eens mijn volk, maar uw volk. Ik heb dat nodig, uw wijsheid. Hoe zou ik anders deze taak ooit op een goede manier kunnen uitvoeren? Wat een antwoord. Zou helemaal in lijn met het recht van God willen leven. Zo vader, zo zoon. Nou, Salomo is natuurlijk weer de zoon van David. En daar herkennen we wel veel van in deze vraag. David die ondanks al zijn fouten toch ook altijd weer God opzocht. Heren, ik wil u dienen en volgen. Wijs mij uw weg. Zoon Rehabiam luistert naar de mensen. En Salomo naar God. Maar dan, nu denk je misschien, nou, dat is mooi, mooi gezegd, maar ook wel een beetje makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, wijsheid in ons leven. De keuzes die wij moeten maken. Ja, daar heb ik toch ook een beetje mijn verstand voor gekregen, denk je dan. Daar kun je toch niet de hele dag voor naar God gaan. Ik droom ook niet van zulke dromen, zeg je misschien. Ik ben heus geen Rehabiam, maar om nou bij alles wat ik moet beslissen, wat ik wil doen, waar ik een beetje leiding en kennis en inzicht voor nodig heb, altijd maar weer naar God te moeten gaan. En dan nog iets. Zit God daar wel op te wachten? Er is toch genoeg in ons leven, gewoon de dagelijkse dingen van ons leven, waar we oud en wijs genoeg voor zijn om daar zelf een beetje het goede in te zoeken en onze weg in te vinden. God ziet ons aankomen, zeg, om altijd weer de wijsheid aan hem te vragen. En we hebben toch ook bid en werk, moeten er toch ook een beetje voor gaan. Zit God daar wel op te wachten? Is er niet gewoon heel veel in ons leven wat gewoon gaat zoals het gaat? En is God daar eigenlijk ook niet gewoon een beetje op afstand bij? Wou God zich niet een beetje met de hoofdlijnen bemoeien en de details aan ons overlaten? Nou, dan moeten we toch nog even terug naar die geschiedenis van die Rehabiam. Die dwaas die door zijn harde opstelling dat volk grotendeels verliest. Ik weet niet of jullie dat zinnetje is opgevallen toen we dat lazen over dat de Heer daarachter zit. De koning, staat er, gaf dus geen gehoor aan het verzoek van het volk. De Heer had dit zo beschikt om in vervulling te laten gaan wat hij bij monden van Achia uit Silo aan Jerobeam, de zoon van Nebat, had voorzegd. Wacht eens even. Wat gebeurt hier? Zit de Heer achter die houding van die Rehabiam, die dwaas? En zet de Heer hem dan aan om zo hard te zijn, zodat dat volk wel moet uit elkaar vallen? Nou, daar lijkt het wel op. En dan nog even over zo vader, zo zoon. Die Rehabiam zo dwaas en die Salomo zo wijs. Ja, wacht eens even. Als u nog even tijd hebt vandaag, moet u eens 1 Koningen 11 lezen, wat er met Salomo gebeurt aan het eind van zijn leven. Er staat in de Bijbel dat hij wel 1000 vrouwen had. 1000 vrouwen, die kwamen overal vandaan en die hadden allemaal hun eigen religies. En die waren niet ineens de volgende dag volgelingen van de Heer. Dus ja, die moest je dan ook een beetje de ruimte geven om hun eigen goden te vereren. Dus Salomo liet allemaal altaren bouwen voor de meest vreemde goden, inclusief de Moloch. Staat bekend in de Bijbel als de meest verschrikkelijke god die zelfs mensenoffers vroeg. En dan, eigenlijk nog erger, dan blijkt dat Salomo niet alleen die vrouwen gelegenheid geeft om die goden te aanbidden, maar dat hij zelf ook gewoon meedoet. En dan lezen we, God is daar woedend over. Salomo eindigt als iemand die de afgoden vereert. We hebben de 10 geboden gelezen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, Salomo doet het gewoon volop. En dan voorzegt de Heer dat hij het koningschap van de zoon van Salomo zal afnemen. Om de belofte aan David zal ik nog een klein deel achterlaten. Er zal altijd nog een koning als zoon, kleinzoon, achterkleinzoon van David op de troon blijft, maar over een klein deel van Israël. En de rest, ik scheur het af, omdat jij mij ontrouw bent geweest. Die wijze Salomo blijkt net zo dwaas als later zijn zoon. Wat erg. En dan denk je, hoe is het mogelijk? Iemand die zo mooi begint, die zo vervuld is van het idee van zonder God red ik het niet, valt op zijn knieën voor de afgoden. Dus wijzen en dwazen in de Bijbel, je komt ze altijd weer tegen en soms de meest onverwachte wendingen in ons leven. Het zijn ook allemaal maar gewoon weer mensen, denk ik dan. En hoe eerlijk is het woord van God, dat zelfs de meest hoog aangeschreven wijze koning zo diep kan vallen. En als je denkt dat er nou eenmaal omstandigheden of keuzes in ons leven zijn die je buiten God wel om kan maken, zoals die Rehabiam lijkt eigenlijk helemaal buiten God om te gaan in zijn idee van ik zal dat volk nog meer vragen dan mijn vader, dan blijkt dat ook daar God op de achtergrond toch ook doorheen werkt. En zelfs die dwaasheid van die Rehabiam gebruikt om zijn oordeel over ja, dat ongeloof en die ontrouw van Salomo toch door te zetten. Nou, wat kunnen we daaruit meenemen voor ons eigen leven, voor ons geloof, voor ons leven met God en met elkaar? Ik denk in de eerste plaats dit. Ontzag voor God. Het is ongelooflijk belangrijk, maar het komt je niet zomaar aanvliegen. Salomo bidt erom, hij krijgt het, maar hij blijft er wel verantwoordelijk voor om dat te blijven doen. En dat doet hij niet. Hij redt het niet om dat vol te houden. Het stopt ergens bij Salomo. Dat verlangen om altijd maar weer met de Here te leven en vol ontzag voor hem elke dag je weg weer te gaan. Hij houdt het niet vol. En Rehabiam interesseert het niet. Hij lijkt helemaal niet met God te rekenen. Toch staat ook zijn leven niet buiten Gods invloed. Dicht bij God leven gaat niet vanzelf. Maar hoe dan wel? Nou, ik denk het eerste is eerlijk zijn. Eerlijk luisteren altijd maar weer naar het woord van God. Het woord van God dat er niet voor niets is. Het woord van God waarin we echte wijsheid vinden. Niet alleen in dat spreukenboek, maar heel Gods Torah, Gods wijsheid voor zijn volk Israël. Waarin God zich helemaal laat kennen als de God die al het goede in dat volk wil leggen. En dat volk ook oproept, ga nou met mij mee. Zodat je niet alleen zelf mag groeien in het leven en in je geloof, maar ook een licht voor de volken mag zijn. Kan maar op één manier, altijd weer bij mij zijn. Dat is echte wijsheid. En bid daar maar om. Heer, wijs dan ook maar aan wat niet klopt in mijn leven. Zoals die dichter in Psalm 139 doet, zo'n prachtige psalm over gekend zijn door God, maar dat eindigt dan zo. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. God wil het ons allemaal geven, door zijn woord, door zijn geest. Maak er dan gebruik van en sta dan ook open voor Gods wegen, die soms anders zijn dan onze wegen. En inderdaad, bid en werk, maar wel in die volgorde. Wij draaien het wel eens om, denk ik dan. We doen van alles en oh ja, we vragen ook nog even Gods zegen erover. We moeten het omdraaien. Altijd weer beginnen. Elke dag, Heere, kom in mijn leven en laat u maar zien wat er moet gebeuren. Het tweede, maak je leven met God all inclusive. Komen we bij ons jaarthema uit. Wat past dat eigenlijk mooi met waar we vandaag mee bezig zijn. Voor alles van je leven. Wijsheid, kennis, je doen, je laten. De praktische dingen, de geestelijke dingen van je leven. Dat begint allemaal bij de omgang met God. Ik weet niet of je dat zelf ook wel eens gemerkt hebt. Dat als je dat een tijdje loslaat. Ja, er kunnen allerlei fasen of omstandigheden in je leven zijn. Dat je het contact met God een beetje kwijt lijkt te raken. Dan lijkt het inderdaad ook ineens alsof die wereld plat is. Alsof God er ook helemaal geen rol meer in speelt. Een tijdje niet naar de kerk gaat of een tijdje niet met het woord van God bezig bent of niet bidt. Ja, alles gaat door, maar op een andere manier. Zonder God. Hij is er niet meer. En voor je het weet val je dan natuurlijk terug op je eigen inzicht. Maar zodra je je knieën weer buigt voor God. En wel weer gaat bidden en wel weer gaat Bijbel lezen en weer naar de kerk gaat. Dan gaat de hemel soms ook ineens weer open. En dan denk je, het is gewoon waar. God is er op alle terreinen van mijn leven en hij wil er altijd zijn. Het is nooit half-half met God. Een beetje van mij en een beetje van God. All inclusive. In alle dingen van het leven. Ga ervan uit dat de Heer met al je wegen, met al je doen en al je laten te maken wil hebben. ook als je dat zelf niet altijd ziet. Dat is trouwens ook een spreuk uit het spreukenboek. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen en dan zal hij uw paden recht maken. En dan het laatste, ontzag voor God hebben. Vroeger stond er dan de vrezen des Heren is het begin van de wijsheid. Vrees klinkt daar een beetje in door. Kan ook wel een beetje iets hebben van angst voor God. God die altijd maar over je schouder meekijkt of jij het wel goed doet. God die van alles van jou vraagt, maar ook met je afrekent. Ontzag voor God hebben, dat doe je omdat God inderdaad die heilige is. Heilig, heilig, heilig. Zo zijn we deze dienst begonnen. Met dat prachtige lied. Maar ontzag voor God betekent niet bang zijn voor hem. Maar leven in vertrouwen. Omdat God zich in alle fasen van de geschiedenis heeft laten kennen als de God die met je meegaat en bij wie je terecht mag. Bij wie je veilig bent. Die heel jouw leven omgeeft met zijn goedheid. Zelfs als hij ingrijpt. Ontzag voor God hebben. Geloven, denk ik wel eens, dat is vertrouwen op God. Vertrouwen dat hij er voor u, voor jou echt wil zijn. En heel jouw leven wil dragen. Dwars door alles heen. Naar zijn toekomst. Waar het goed is. Voor altijd. Zelfs als je zo diep valt als Salomo. Zelfs dan. Want in Christus weten we van Gods ontzagwekkende liefde, genade en vergeving. Juist voor de meest zondige mensen ging Jezus naar het kruis. Die oproep om de Heere God all inclusive in ons leven te betrekken. Die kun je eigenlijk alleen volgen, opvolgen, als je ook weet dat die genade van God in de Heere Jezus Christus ook all-inclusive is voor jou. Dat als je met een oprecht hart naar je Heer gaat en zegt, Heere, ik heb er weer zo naast gezeten. Hoe heb ik het kunnen doen? Maar wilt u mij in Christus' naam vergeven? Dat je dan zeker mag weten dat hij ook vergeeft. En dat je toch nieuw mag beginnen. Al is het elke dag weer opnieuw nodig. De genade van God in Christus is all inclusive. Dat is de geestelijke kant van deze geschiedenis. Ons leven, denk ik wel eens, gaat soms alle kanten op, behalve de goede. Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen, want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Maar God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Ook die genade van Jezus voor jouw leven is all inclusive. En die is er elke dag weer. Amen.